Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voetganger rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Geliefden, hoor nu het woord van God uit het evangelie naar Matthäus, het 26e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 25. Ik noem u Matthäus 26, van vers 1 tot 5 tot en met 25.
En het is geschied, als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide: gij weet dat na 2 dagen het Pascha is, en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hoge priesters, die genaamd was Caiaphas, en beraadslaagden tezamen dat zij Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden: niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Als nu Jezus te Bethanië was, ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw, hebbende een albassen fles met zeer kostelijke zalf, en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat. En zijn discipelen dat ziende, namen het zeer kwalijk, zeggende: waartoe dit verlies? Want deze zalf had duur kunnen verkocht en de penningen de armen gegeven worden. Maar Jezus zulk verstaande zeide tot hen: waarom doet gij deze vrouw moeite aan? Want zij heeft een goed werk aan mij gebracht. Van de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Want als zij deze zalf op mijn lichaam gegoten heeft, zo heeft zij het gedaan tot een voorbereiding van mijn begrafenis. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, tot de overpriesters en zeide: wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. En zij hebben hem toegelegd 30 zilveren penningen. En van toen af zocht hij gelegenheid dat hij hem overleveren mocht. En op de eerste dag der ongehevelde broden kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende tot hem: waar wilt gij dat wij u bereiden het Pascha te eten? En hij zeide: gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, ik zal bij u het Pascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, zat hij aan met de 12. En toen zij aten, zeide hij: voorwaar ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begon een iegelijk van hen tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide: die de hand met mij in den schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens, door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren was geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide, ben ik het, Rabbi? En hij zeide tot hem, gij hebt het gezegd.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heren zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heere God in den hemel, gij koning van uw kerk, Heere van de ganse aarde, die ons op de morgen van deze dag, de dag van uw overwinning, de dag des Heren vergadert in uw huis, waar wij als uw gemeente bijeengeroepen uw stem mogen horen. We hebben uw woord gehoord, o God. Gij hebt daarin tot ons gesproken over uw bitter lijden. Heere, dat wij in deze morgen daarvan horen mogen, dat is uw genade. Want daar wordt in deze wereld veel gesproken over lijden, over ellende, over ontrouw. Maar alleen uw gemeente weet dat gij daar een middel tegen hebt aangewend. Dat gij een verlosser gegeven hebt, grote God, in uw eigen Zoon, zodat er een plaats is waar ellendigen heen mogen vluchten, waar mensen met allerlei zonde en met alle zonde bezet vergeving kunnen verkrijgen, waar de last der zonde wordt weggenomen en dan vanzelf ook de gevolgen van de zonde moeten wijken. Dat wilt u ons verkondigen. Het is de enige uitweg, Heere, dat we er in onze ziel belangstelling voor zouden hebben. Want zo niet, dan blijven wij zitten met onze zonde en met alles wat als een nasleep aan onze zonde verbonden is. De dood, de eeuwige dood, het eeuwige straflijden in de hel. Heere, als u ons dan vanmorgen verteld hebt van uw lijden, van uw sterven, van wat u bewogen heeft om de wil des Vaders te doen tot in den dood, wil u dan ook onze harten daaronder klein maken, opdat we ons niet staande konden houden tegenover zulke overmacht van genade en van ontferming, maar dat we door uw genade met een gebroken hart en met een verslagen geest daaronder mochten nederzitten. Zeggen de Heere, heb ik u dan die kroon gevlochten en heb ik u dan die beker gevuld, dat dit ons leven in beweging mocht zetten, opdat we uw eeuwige genade zouden bekennen, terwijl het nog tijd der genade is, want ge hebt gezegd dat er in het graf geen bezinning meer is, en dat de doden u nimmer zullen prijzen, maar alleen degene die door u zijn levend gemaakt, door uw genade zijn omringd geworden, een zonde en schuld aan uw voeten hebben uitgeschreid en vergeving hebben ontvangen door uw bloed. Die zullen niet sterven. Daar heb u van gezegd, die zal leven ook al sterven ze. Heere, laat dat woord zo vanmorgen in ons hart ingaan. Laat het ook tot troost zijn van al uw kinderen. Zij denken zo menigmaal dat ze nog door het ongeloof zullen vallen, dat ze de hemelpoort nimmer zullen bereiken. Er zijn zoveel vijanden en zoveel machten. Ons eigen hart is er één van. En dan de wereld met al haar begeerlijkheid. En dan de duivel, die we niet zien, maar die er wel ter degen is. En die ons elke keer weer opnieuw van het pad aftrekt. O God, laat ook vanmorgen uw volk mogen weten dat uw borg voor hen staat. Opdat ze niet al te mismoedig en niet al te treurig hun weg zouden gaan. Maar dat ze geloven mochten, ondanks alles wat daartegen strijdt, dat gij overwinnaar zijt in de strijd. En dat ge uw volk de zegen geeft. Heere, laat het ook spreken tot het hart van onze jonge mensen. Die in de poort van het leven staan. Heere, laat ze zien dat ze zonder u niet gelukkig kunnen zijn. Dat ze zich wachten zouden voor het begin van de onheilsweg die uitloopt op het eeuwig verderf. En dat ze zich vroeg tot u bekeren zouden. Wij bidden u voor onze zieken. Voor de oude vandaag, voor alle die in moeite en in ellende eenzaam hun weg gaan. Wij bidden u voor alle die hun geliefde doden bewenen. Daar is hier ook een familie, heren. Ze hebben, en wij met hen, een oude vader en grootvader en een zeer geliefde man aan de schoot van de aarde moeten toebetrouwen. De weduwe is eenzaam achtergebleven. Heere, wil u bij haar zijn? Wil u haar ook die genade schenken die ge uit eeuwige liefde aan uw man geschonken hebt? Opdat ook zij dat hartelijk berouw aan uw voeten mocht kennen waar hij, vooral in het laatst van zijn leven, getuigenis van gegeven heeft. We hebben in hem de smart der zonde gezien. Maar we hebben hem ook horen gewagen van uw goede tierenheden, dat hij nog zijn mocht en dat uw goede hand nog over hem was. Heere, mag ook zij delen in die vreugde, die zelfs in de grootste en in de diepste smart nog gevonden wordt. Dat maakt haar leven rijk, dat geeft haar leven uitzicht. Dan zal ze nimmer alleen zijn. Heere, hier zijn ook de kinderen. En wij gedenken ze. O God, plant uw verbond voort. Geef die werkingen van uw geest in hun aller hart. Waar u het wrocht, versterk u het. Waar het niet is, geef het dan, o God. Want ze zien het geslacht na geslacht. Moet uit dit leven scheiden. Wat uit stof is, neemt een end. Maar Heere, uw goede tierenheden en het woord uw waarheid staat tot in eeuwigheid. Mogen ze ook in deze dagen waarin hun gedachten wel terug zullen gaan. Teruggaan naar de tijd toen ze door hun vader werden opgevoed en geleid in het maatschappelijk leven. Maar ook toen ze gezien hebben hoe hun vader kiezen mocht de smalle weg die naar het eeuwige leven gaat. O God, geef in deze dag en voortaan ook die genade die rijk maakt, arm aan uw voeten en toch rijk in u. Heere, gedenk u aan alle noden van alle die in rouw en eenzaamheid eenzaam achterbleven. Wij bevelen ze samen aan u. Gij spreekt erdoor tot ons, dat ook ons leven voorbij gaat. Wil in ons midden zijn, wil bij uw kerk zijn, overal waar die vergadert. Zegen al uw knechten, geef ook uw dienaar vanmorgen hulp uit uw heiligdom, opdat hij spreken mocht met een bewogen gemoed en de grote liefde van Christus verkondigde voor grote zondaren, opdat in deze morgen uw koninkrijk gebouwd werd. En het rijk van de Satan afbreuk gedaan. Uw kinderen vertroost. En de onbekeerde tot u bekeert. Wij smeken het van u. O almachtige God. Verzoen onze zonde. Door het bloed van Christus. Amen. Laat ons zingen Psalm 22. Het eerste en het tweede vers.
van God, het welk wij u heden willen prediken, staat in Matteüs 26, de versen 21 tot en met 25. Matteüs 26, van vers 21 tot en met 25. En toen zij aten, zeide hij, voorwaar, ik zeg u, dat een van u mij zal verraden. En zij zeer bedroefd geworden zijnde, begonnen iegelijk van haar tot hem te zeggen, ben ik het, Heere? En hij antwoordende zeide, die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. De Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee dien mens, door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide, ben ik het, Rabbi? Hij zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Deze tekst spreekt ons van het lijden van Jezus door het verraad van Judas. Drie gedachten willen we nader ontvouwen. Ten eerste staan we een ogenblik stil bij de aangewezen verrader, maar we letten ook op het hart van de beproefde discipelen. En eindelijk, en dat is het hoofddoel van deze tekst, slaan we een blik, mogen het zijn een oog des geloofs, op de lijdende heiland. Dus het gaat over het lijden van Jezus door het verraad van Judas. Dan zien we ten eerste de aangewezen verrader. Ten tweede slaan we een blik in het hart van de beproefde discipelen. En in de derde plaats zien we de lijdende heiland. Voor enkele jaren was ik eens in een ander land. En daar stonden overal langs de wegen, bij gevaarlijke kruisingen of gevaarlijke afdalingen of bochten in de weg, borden. Het was haast een luguber gezicht, soms met een doodshoofd erop, soms met de vermelding erbij, hier zijn in dat en dat jaar 6 mensen omgekomen. 12. 4. Dat was nou niet een bepaald opwekkend gezicht als je er een paar dagen tussenuit wil. Overal werd je geconfronteerd met de dood. Waarom heeft de regering van die plaats of van dat land of landstreek dat toch gedaan? Het zijn beslist geen bijzondere pessimisten geweest om de mens met allerlei zwartgallige gedachten te vervullen. Want ze trokken juist de toeristen naar hun land. Nee, achter dat plaatsen van al die grote borden, met al die vreselijke mededelingen erop, lag toch een brok bewogenheid. Want die regering wist het, hier komen steeds vreemdelingen. En elk jaar weer opnieuw, bij dit ravijn, bij deze kruising, in deze bocht, kost het mensen hun leven. En uit die bewogenheid heeft die regering die borden geplaatst. Pas op, mensen, want hier dreigt levensgevaar. Als wij vanmorgen, nu we het heiligdom van het lijden van Christus betreden, moeten gaan spreken over het verraad van Jezus door Judas, dan kan ik me voorstellen dat u zegt, nou, had u nou geen ander onderwerp kunnen kiezen om die zo gezegende lijdensweken, want dat is het toch vaak voor de kerk, wanneer we bij de reine bron, bij de klare fontein des levens mogen staan in een zestal weken, had u dan geen ander onderwerp kunnen kiezen dan juist deze geschiedenis in te leiden met het verraad van Jezus door Judas. En dan denk ik nog even terug aan die regering en aan dat land. Zoals daar voor het leven gewaakt werd, Zo heeft God ons ook deze tekst, deze geschiedenis gegeven. En ook vanmorgen, wanneer we deze lijdensweg betreden, dan staat hier het levensgrote opschrift door de Heere zelf voor ons geplaatst. Denk toch, o mens, denk toch aan de weg die Judas gegaan is. Want Judas was geen godlogenaar. Judas was niet een van die mensen die je nooit in de kerk zag. Judas was lid van de gemeente. Judas was zelfs een van de 12 discipelen door Jezus verkoren. Judas was als zodanig dus een verkorene tot het ambt. En niet door mensen. Jezus zelf, de eeuwige God, had hem als ambtsdrager verkoren. Dus hij had een uitzonderlijke positie. Hij hoorde tot de 12 ingewijden rondom Jezus. Als u dus vanmorgen die Judas naspeurt, dan moet u niet te ver van huis gaan. Dat blijkt ook verder uit de tekst. Dan moet u niet denken aan een man met een verwrongen gezicht, waar iedereen van zegt, nou dat is een Judas. Dan moet u zelfs niet denken aan een onkerkelijk mens, aan een atheïst. Dan moet u denken aan een kerkmens. Dan moet u denken aan uzelf. Dat leert ons de tekst. Daartoe heeft God deze tekst op onze weg geplaatst. En hij zegt vanmorgen, mens, denk u eraan. Het is hier in de kerk levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Onder de prediking van het woord, daar kunt ge gered worden. Voor eeuwig gered. Maar daar kunt ge ook een Judas worden, een kind van de hel, die straks neerploft in het helse vuur, omdat hij het niet uithoudt bij het genadige aangezicht van de Heere Jezus Christus. En dat is geen denkbeeldig gevaar. Nee, alle eeuwen door zijn er Judassen geweest, ze zijn er ook nu. Ik ga nog verder. In het hart van elk mens is in potentie een Judas aanwezig. Van elk mens. Ook van Gods kinderen. In het hart van elk mens is een Judas aanwezig. Het begin van dit kwaad ligt verankerd in onze afval van God. In onze vijandschap tegen God. Want door onze zondeval, doordat we in ons verbondshoofd God verlaten hebben, ligt de wortel van alle haat in ons alle leven verklaard. Want ons hart is boos geworden, wie we ook zijn, van u en van mij. Dan staan we even ver van God af, dan zijn we alle van dezelfde lap gescheurd. Dan leeft in ons aller hart dat beginsel, dat, ja, maar een vonk nodig heeft om te ontbranden tot die afgrijzelijke vlam van verraad. Verraad, denk eens wat dat is. Een vijand kan je niet verraden. Die kan tegen je strijden, maar dan spreekt men niet van verraad. Maar verraden kan je enkel worden door een vriend uit je eigen kring. Door iemand die je kent. Die je verborgenheden kent, die kan je verraden. Dan spreekt men van verraad. Jezus spreekt in deze tekst wel 3 maal van verraden. Eén van u zal mij verraden. Die zal mij verraden. En Judas, die hem verriet. Elke keer weer opnieuw dat woord verraden, dat vreselijke woord. waarmee Jezus dus aanduidt dat één van de zijnen, die met hem zijn brood at, volgens Psalm 41, waar profetisch hier al van gesproken werd, die heeft hem verraden. Natuurlijk stellen we dan de vraag, hoe is dat toch begonnen? Hoe kan een mens toch zo onzinnig zijn, zo duivels, om tot zulk een werk te komen? Geliefden, hoe dat begonnen is? Nou, anders als dat u denkt. Judas, misschien ongeveer in dezelfde tijd geboren als Jezus, had beslist ouders die de Heere vreesden. Want ze hebben dit jongske de naam gegeven, Judas, Godlover. Ze hadden dus grote verwachting van hun kind. En bij het opgroeien bleek de verwachting van deze ouders gehonoreerd te worden. Het was een jongen met een helder verstand. Het was ook niet zo'n lage geest die het alleen maar te doen is om wat guldens en rijksdaalders. Die alleen maar voor de materie te strikken is. Nee, het was een man die de geestelijke, de hogere kant van het leven zag. Het was geen botte materialist die alleen maar bezig was om wat centjes en wat huizen bij elkaar te schrapen. Maar het was een man die wel degelijk oog had voor de eeuwige betekenis van het menselijk leven. De zielskant, de geestkant van de mens zocht hij op. En daarom, als Jezus het land doorgaat, dan is hij één van zijn hoorders. En dan dringt hij tot vlak bij Jezus en hangt aan de lippen van Jezus. Deze man spreekt als machthebbende, zo getuigt ook Judas van Jezus. En niet als de schriftgeleerde. Dat is geen dorre leer, maar dat is levende, sprankelende wijsheid. En zo stelde Judas zijn hart open voor het woord van de Heere Jezus en voelde zich bekoord door hetgeen door hem gezegd werd. Dat was de waarheid. Zo verbond hij zich aan Jezus. Hij is niet onopgemerkt gebleven in de kring van de volgelingen. Op een dag heeft Jezus gezegd, Judas, volg mij. En toen is Judas een plaats beschoren geworden, onder het twaalftal. En daar heeft hij geleefd, niemand kende hem, hij onderscheidde zich van niemand. Hij heeft geluisterd, hij heeft gepreekt. Hij is teruggekomen met die anderen en hij heeft in zijn handen geklapt en gezegd, Heere Jezus, zelfs de duivelen zijn ons onderworpen. Natuurlijk, stel voor dat de anderen het allemaal gekund hadden en Judas niet. Dan zouden natuurlijk al gauw de anderen gezegd hebben, zeg, wat is er met Judas aan de hand? Wij kunnen allemaal wonderen doen, we kunnen zelfs de duivelen uitdrijven in de naam van Jezus. Maar Judas kan het niet. Hij maakte geen enkel onderscheid. Al die gaven heeft hij van de Heere Jezus ontvangen. Al die gaven. Ook die gaven om wonderen te doen. Ook die gaven om te preken. Om het evangelie aan de mensen te verkondigen. Al die gaven die heeft hij van de Heere Jezus gekregen. En hij heeft ermee gearbeid. En toch is het zo niet gebleven. Nee, zegt u, want het was een dief. De beurs was hem toebetrouwd. Hij was penningmeester van het dertiental. 12 discipelen. En Jezus, de beurs was hem toebetrouwd. En zo van lieverlee heeft hij iets achtergehouden. Dat begint natuurlijk met een dubbeltje. En dan met een rijksdaalder. En even later nog meer. En zo was hij er altijd weer opnieuw op uit. Om te kunnen schrapen en te kunnen stelen. Was dat alles? Is hij daarom dat vreselijk pad gegaan naar de verwoesting? Ik geloof niet dat dat de bodem was. Ik geloof niet dat dat de basis was van waaruit hij opkwam en werkte. Nee, dit was ook wel een aanleiding, een bijzondere aanleiding die hem tot een kind der hel maakte. Maar toch nee. Ik geloof dat we nog dieper moeten zoeken om de oorzaak te vinden waarom dat deze discipel zulk een verrader geworden is. En dan dacht ik dat deze allerdiepste oorzaak hierin te vinden was. Judas kende geen zelfverloochening. Judas kende geen genade. Judas kende geen liefde. Geen liefde van God die tot God wederkeert. Judas en Jezus zijn altijd twee gebleven. Nooit is Judas als een rank in de wijnstok ingeënt. En nooit heeft hij de sappen uit Jezus getrokken. Dus nooit heeft in Judas het hart geklopt zoals het in Jezus klopte. Daar is nooit gemeenschap gekomen. Geestgemeenschap tussen Judas en tussen Jezus. En straks blijkt, de andere discipelen hebben ook over een aards koninkrijk gedacht. Daar lag het onderscheid niet. Zelfs toen Jezus al opgestaan was uit de doden, zeiden zijn discipelen nog tot hem: Meester, gaat u nu in deze tijd het koninkrijk over Israël oprichten? Zelfs toen hadden ze nog aardse gedachten van het koninkrijk. Dus daarin onderscheidde Judas zich niet van de anderen. Dat kwam er wel bij. Dat heeft mede zijn oog verblind. Maar laten we het ronduit zeggen. Judas was een man met een onwedergeboren hart. Zoals er in de kerk van Christus altijd heel veel zijn. Mensen met onwedergeboren harten. Met stenen harten, zoals de Bijbel dat noemt. Natuurlijke mensen. De geest niet hebbende. O, wat is dat ontzaglijk. Want dan ziet u waar het komen kan. Daar is het bij Judas begonnen. Nooit is hij verenigd geworden met God. Nooit heeft het woord van Jezus zulk een kracht in zijn leven gehad. Dat hij zijn leven verloren heeft. En gezegd, Heere, ach, nou weet ik het niet meer. Help u me toch. Nooit heeft hij gezegd, o God, ik ben niet waardig. Dat ik een discipel van u zou mogen zijn. Nooit heeft hij geschreid. Die tranen, die liefdetranen van droefheid. Omdat hij tegen zulken God gezondigd had. Oh, hij heeft geschreid. Hij heeft vreselijk geschreid. Hij heeft zo geschreid dat er geen remmen meer aan was. Dat er geen stuiten meer aan was. Hij heeft zo geschreid dat hij straks in de poel van moedeloosheid wegzinkt. En de strop om zijn hals doet. En een eind maakt aan zijn leven. Maar hij heeft zijn nood niet bij God uitgeschreid. Hij is met zijn nood alleen blijven staan. Hij is met zijn strijd nooit tot Jezus gekomen. Hij heeft de zonde in zijn leven gevoeld als een vuur. Hij heeft er ook wel tegen gestreden. Maar hij heeft er nooit tegen gestreden voor Gods aangezicht. En daar heb je nu het kritieke punt. O, ik neem aan dat u allen, wie u bent, bekeerd en onbekeerd, vaak last heeft van de zonde. Vaak last heeft van de dwaasheid en de verkeerdheid en de botheid en de zotheid van uw leven. En dat er velen onder u zijn die soms een hekel hebben aan zichzelf, omdat ze zoveel dwaze dingen begaan in dit leven. Tegen hun man, hun vrouw, hun kinderen, hun ouders, hun baas, hun personeel, tegen wie dan ook. Ik ben ervan overtuigd dat er onder u velen zijn die heus wel eens een traan laten, wanneer ze denken aan de eeuwigheid, aan de straf die komt, wanneer ze onbekeerd sterven. O, daar zijn er, ook onder ons, die hun hele leven mismoedig over de wereld gaan, ziende hun ongelijkvormig hart aan de inzettingen, aan de wetten des Heren, en die toch voor eeuwig verloren gaan. Hoe komt dat toch, geliefd? Is het dan niet genoeg dat je zonde beleidt? Is het dan niet genoeg dat je schrijft over hetgeen wat je verkeerd doet? Is het dan niet genoeg dat je elke keer weer opnieuw belooft, Heere, nou zal ik het niet meer doen. Nou zal ik beter gaan leven, nou zal ik het anders gaan doen. Nee, geliefd. Dat alles kan er zijn. Maar dat is niet genoeg om zalig te worden. Met uw zonde, met uw strijd, met al het verkeerde in uw leven, naar God terug. En die daarheen reist, die daarheen hongert, uitgaat, toevlucht neemt, zoekt. Ja, die is geholpen, terwijl hij nog schrijdt en kermt. Die heeft de beginselen van het eeuwige leven, hoewel die vaak nog midden in de nacht ligt. Die met zijn hart, zo zondig en verloren als het is, zich naar God heen wendt. En die het uitschreeuwt: Heere, ben ik het. Ja, zegt u, maar dat heeft Judas toch ook gedaan? Als de Heer Jezus zegt: voorwaar zeg ik u, dat één van u mij zal verraden. Dan begint de censuur, de tucht in de kerk van Christus. Door Christus zelf ter hand genomen, dat is smartelijk voor Jezus. Mij verraden. Dat doet hij niet graag. Maar toch doet hij het. Want hij is een koning. Ook een koning, dat leidende lam. En daarom zal hij je tucht oefenen. En hij zeer en zij zeer bedroefd geworden zijn. Begon een iegelijk van huid tot hem te zeggen: ben ik het, Heere? Als hij zegt: één van u zal mij verhalen. Dan zegt Johannes, dan kijken ze eerst naar elkaar. Dan kijken ze naar elkaar. Dan kijkt Petrus naar Johannes. En dan zegt hij: één van u, één van ons, hem verraden. Zou Johannes dat doen? En dan zegt Petrus: nee, dat kan niet. Jacobus: nee, dat kan ook niet. Bartholomeus: nee, die zie ik er niet vooraan. Judas: nee, beslist niet. Die heeft nog wel een vertrouwenspositie. De enige man uit Judea: zou die dat doen? Nee. En dan komt Petrus bij zichzelf terecht. En dan zegt die: Heere, die zie ik er niet vooraan. En die ook niet. En die ook niet. Dan blijft er maar één over. En dat ben ik. En dan roept hij uit: Heere, ik ben het toch niet. Eigenlijk staat er letterlijk: Heere, ik ben het toch niet. En zo doet Petrus. En zo doet Jacobus. En zo doet Johannes. En zo doet Bartholomeus. En zo doen ze allemaal. Ze kijken eerst op elkaar. En dan zijn ze de hele kring rond geweest. En dan zeggen ze: er blijft er maar één over. En dat ben ik. Geliefden, zo openbaart zich de genade van God. Als de Heere dan ook vanmorgen zegt: het is niet allemaal goud wat er blinkt. Daar zijn er ook onder ons die mij verraden zullen. Dan zeggen we niet: oh, dat is die. Of dat is die natuurlijk. Dan kan je hem vooraan zien. Maar dan zegt genade: o God, het is hier van binnen zo'n puinhoop. Dat zou ik wel eens kunnen zijn. Dan slaat de schrik om het hart, dan worden ze zeer bedroefd. En dan zeggen ze: ben ik het, Heere? Met andere woorden: Heere, ik ben het toch niet, zeg het dan eerlijk. Dan zegt David: Heere, als ik dan op een schadelijke weg ben, leid me dan op de eeuwige weg. Maar dan zegt u natuurlijk: ja, maar dat heeft Judas ook gezegd. Ja, dat heeft Judas ook gezegd, maar met een ander accent. Die anderen hebben gezegd: meester, ben ik het? Ben ik het, Heere? Hebben ze gezegd. Maar Judas die zegt: ben ik het, Rabbi? Die gebruikt die officiële titel. En nou weet u allemaal wel, als u met vrienden heel goed en gemeenschappelijk omgaat, hè, en zo een beetje van je en jij en jou, weet je wel, en het wordt dan op een gegeven dag u, dan klopt er iets niet. Als vrienden zo ontzettend correct tegen elkaar worden, dan boot het er niet erg. Dan zit er iets tussen, dan voel je de afstand komen. Als Judas dan ook zegt: Rabbi, meester, ben ik het? Dan gebruikt hij niet dat vertrouwelijke: Heere, ben ik het, Heere? Dan verkoelt het, dan komt er afstand. Dan zegt hij: ben ik het, Rabbi? Heel deftig en beleefd. En dan zegt Jezus: gij hebt het gezegd. Wij zouden zeggen: ja, ben je. Petrus die hoort het niet goed. Ze liggen allemaal rondom de tafel. Die hoort het niet goed. Hier ligt Jezus. Daar ligt Johannes. En daarnaast Petrus. En dan zegt Petrus tegen Johannes. Wat zegt de meester? Vraag het nog eens. Wie het is. En dan zegt Johannes. Er staat die in de schoot van Jezus lag. Hè, maar lag dus zo op de lichtbanken. Met het hoofd naar de tafel. Met het hoofd gesteund op de arm. En dan ligt Johannes. Die ligt dus aan Jezus rechterzijde. En die zegt. Meester. Wie is het? En dan zegt Jezus. Die met mij de hand in de schotel indoopt. Die is het. En dan ziet Johannes het. Het is Judas. Hij doopt de hand met Jezus in de schotel. Hij neemt een stuk brood. En hij doopt het in die schotel met saus. Johannes weet het. De andere discipelen nog niet. Jezus zegt, wat ge doet, doe dat haastelijk. De maat is vol. Hier wordt tucht geoefend. Judas verstaat het wel. Als hij de beten genomen heeft, dan staat hij op. En met een koele hoofdknik verlaat hij de zaal. En het is nacht. Nacht in het leven van Judas. Nacht ook in het leven van de andere discipelen. Nacht in het leven van Jezus. Maar bij Judas was het toch wel een heel bijzondere nacht. Hiermee neemt hij voorgoed afscheid van Jezus. Toen voer de Satan in hem. Tevoren, toen Maria gekomen was om Jezus te zalven, had hij het helse plan bedacht om Jezus te verraden en was naar de overste gegaan en had gezegd, wat wilt ge me geven en ik zal hem u overleveren. En toen hebben ze hem een slavenprijs in de hand gestopt. 30 zilverlingen. Daar werd een slaaf mee verkocht. Dat was de prijs die een heer betalen moest wanneer hij een slaaf van een ander doodde. 30 zilverlingen, daar was de zaak mee rond. Zo heeft men Judas het slavengeld in de hand gestopt. En hij heeft beloofd een gelegene tijd te zullen afwachten. Om Jezus over te leveren zonder dat er opstand kwam. Want de oversten vreesden het volk. En daarom ze wilden Jezus hebben en doden zonder dat het volk zich ermee bemoeide. Want het volk hing aan hem. Wel nu, dat is hem gelukt. En dan gaat hij uit in die nacht. In die vreselijke nacht, in die zwarte nacht. Waar de hel opvolgt. Waar nooit tot in der eeuwigheid geen lichtstraal meer zal doordringen. Hier was de zonde tot aan zijn toppunt. Hier was de zonde tot aan zijn helse diepte gekomen. Ja, straks, wanneer Judas ziet dat zijn plan gelukt is en dat Jezus wordt weggeleid naar Pontius Pilatus, dan komt de beroeping. Als hij dan het gelaat van Jezus bespeurt, koninklijk, waardig, en hij ziet de bleke leider uit Galilea in zijn koninklijke heerlijkheid, ondanks zijn vernietiging, Dan ergens in zijn hart, dan komt de wanhoop. Zo van, dat heb jij gedaan. Dat is jouw schuld. Kijk de meester. Hij vloekt niet. Hij raast niet. Hij wringt zich niet los uit zijn ketenen. Maar hij duldt. En hij draagt. En hij lijdt. Judas, dat heeft hij altijd gedaan. Hij heeft altijd geduld. En gedragen. En geleden. Hij was u vriendelijk. Hij heeft nooit, nooit heeft hij oorzaak gegeven tot uw zonde. En dan moet Judas dat bekennen. En dan branden de 30 zilverlingen in zijn buidel. En dan vlucht hij. Ja, waarheen? Hij weet het zelf niet, maar hij moet weg. Weg uit die ellendige raadzaal. En weg van dat vreselijk schijnproces. En weg uit de gemeenschap van Jezus. Want hij kan de tedere blik uit Jezus' oog niet langer aanschouwen. Hij kan in het licht van die zon der gerechtigheid niet langer leven. En daarom weg. Waar zal hij heen gaan? Hij gaat naar de beulen. De beulen van Jezus. De overpriesters en de ouderlingen van het volk aan wie hij Jezus verkocht had. Om 30 zilverlingen. En daar schreeuwt hij zijn hart uit. Daar zegt hij, ik heb gezondigd, verraden de onschuldig bloed. Daar hebben we in Judas nog een getuigenis van de onschuld van onze borg en zaligmaker. Zelfs het kinderhel moet zeggen dat het lam zonder zonde is. het lam van God voor ons geslacht, dat het zonder zonde is, dat getuigt zelfs een kinderhel. Hij zegt, ik heb gezondigd, verradende, onschuldig bloed. Hij noemt de zonde bij de naam. Maar dan moet je bij de duivel komen. Daar helpt het niet, al biecht je. Al beleid je schuld, zelf God ons dat aan. Je moet me zien. Je moet me zien, man. Je bent toch zelf hier gekomen? We hebben je geld gegeven, wij zijn van je af. Dat waren de herders van Israël. Dat waren de huurlingen. Dat waren degenen die over de muur geklommen waren. Die het wol, de wol en het vlees van de schapen namen. Maar de schapen die hoeden ze niet. Je moet maar zien, zeiden ze tegen. Nu zegt Judas, dan zal ik ook zien. Dan zal ik ook zien. Nou zegt u maar. Maar hier heeft hij dan toch schuld beleden. Hier heeft hij toch zijn zonde bij name genoemd. Ja, geliefden, maar hier heb je nou weer hetzelfde. Hij schreeuwt zijn schuld wel uit voor de overste. En hij schreeuwt zijn schuld wel uit in de leegte van het heelal. Maar hij schreeuwt zijn schuld niet uit daar waar je alleen je schuld maar kwijt kan. En dat is aan Jezus' voeten. O, had Judas naar Jezus gegaan, had hij gezegd, ach meester, ik ben dodelijk bedroefd dat het die weg met me opgegaan is. Dat ik om mijn eigen eer en om wat geld, om wat goed van deze wereld, u zulke smaad heb aangedaan. Dat u daar gebonden moet staan om mijnentwil. Heere Jezus, dat is mijn schuld genade. O God had hem in genade aangezien. En had hem kwijtschelding van straf gegeven. En had hem weer als een van zijn trouwe discipelen aangenomen. Maar geliefden, nee. Judas heeft ten einde toe volgehouden tegen God en tegen Christus. En hier staat hij als een exempel, als een voorbeeld van de hardheid en de verstoktheid van ons hart. Nee, spreek nu niet en zeg niet, ja, maar Jezus zegt toch, zo moest de zoon des mensen verraden worden. En zo heeft mijn vader het beschikt. O, dat is zeker waar. Maar vergeet dan nooit, Judas heeft Jezus niet verraden, omdat Judas wist dat het over hem besloten was. Hij heeft vrij en moedwillig Jezus verraden. Dat was van die kant geen enkele noodzaak. God heeft hem er niet toe geprest. Beslist niet. En nu, ik zeg, hij staat daar als een opgericht teken. Ook voor ons. Ook voor ons. O, het kan soms zo subtiel beginnen, zo verborgen beginnen. We kunnen met edele voornemens naar de kerk komen. En ons scharen onder het volk van God. Mijn geliefde, wees er verzekerd van. Als je nooit valt aan Jezus' voet. En als je nooit komt met een verbroken hart tot hem. En als je nooit als een waardeloze je leven verliest voor hem. Dan ga je vroeg of laat toch de weg van Judas. Dan komt er vroeg of laat een tijd dat je zwarte ziel dicht trekt voor God. En dat je zegt, nou zie je wel, de Heere wil mij toch niet bekeren. De Heere wil het mij toch niet geven. En wat helpt het allemaal als je bidt? Dat zie je, ik ben oud geworden. En ik heb een kerkbank versleten, ik ben nog dezelfde. En die andere die komt er zomaar eens een keer in de kerk lopen, die trekt God uit de duisternis. Die heeft zijn hele leven verknoeid. En God redt hem, zelfs in de avond van het leven. Daar komt dan de vijandschap van het hoogmoedig hart in openbaar. Zouden wij er geen recht op hebben? Zou het onze deur voorbij gaan? Wat hebben we er al niet voor gedaan en wat hebben we er al niet voor uitgestaan? Daar heb je de onverbrokenheid van een mensenhart. O, denk erom, geliefde, dat ligt dichterbij als dat we vaak nemen. Ga op dat heilloos spoor niet voort. Als je die opstand, die weerstand tegen Gods genade in uw hart voelt komen, strijd dan uw strijd niet eenzaam voort. Schreeuwt uw nood niet uit voor de oren dergenen die u niet helpen kunnen. Maar schreeuwt uw nood uit daar waar uw nood gelenigd kan worden. En dat is aan de voeten van de Heere Jezus. Waar is die dan, zult ge zeggen, waar moet ik hem dan vinden? Overal waar zijn woord verkondigd wordt. Dan moet ge hier en thuis uw Bijbel maar opslaan. En dan moet ge die God zoeken in zijn woord. En zeggen, Heer, ik heb gehoord dat ge zelfs voor zondaren sterft, dat ge zelfs voor de grootste goddeloze nog genade had, die daarheen te krimpen aan het kruis, nog enkele uren, dan stortte hij in de hel. Gij hebt die ene moordenaar uit het graf uitgerukt, en gij hebt hem als het ware uit de hel teruggehaald. Hij was bijna verzonken in het eeuwige vuur. O God, doe het ook aan mij. En als je zo smeekt aan Gods voeten, als je zo je schuld beleidt voor de Heer, al waren dan al de zonden van Adams nakroost op uw ziel samengebonden, dan was dat bloed van Jezus u vrij van al uw zonden. Al was u 10 maal erger dan Judas, al had u de zonde van alle 12 discipelen en van alle Judassen die door alle eeuwen heen in de wereld geleefd hebben, alleen begaan. En ge vindt daar aan Jezus' voeten een plaats. Ge schrijdt uw leed uit daar waar God hoort. Waar ge met een gebroken hart en een verloren leven het verwacht van genade. Daar zal hij uw twistzaak twisten. En daar zal hij u vriendelijk toespreken. En daar zal hij al uw zonden achter uw rug werpen. Daar zegt hij van, kom dan. Kom dan. En laat ons samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken wit als de sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken, zegt hij, als witte wol. Zien we tenslotte hoe de heiland hieronder lijdt. Want, zegt hij, de zoon des mensen gaat wel heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens, door welke de zoon des mensen verraden wordt, het ware hem goed, zou die mens niet geboren waren geweest. En Judas, die hem verriet, antwoordde en zeide, ben ik het, rabbi? Hij zeide tot hem, gij hebt het gezegd. Zien we hier tenslotte nog, zeg ik, het diepe lijden van de heiland. Eerst zingen wij uit Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig dien gij hebt verkoren, dien ge uit altaards gedruis doet naderen, en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. Het is het tweede vers van Psalm 65. Bij een ander evangelist, dat toen Jezus met zijn discipelen aanzat, begon hij bedroefd te worden. Jezus wist het. Hij wist wat er nu ging gebeuren. Had hij het dan niet kunnen verhinderen? O jawel. Als hij tegen Petrus gezegd had, zegt Petrus, houd die Judas in de gaten. Want ik vertrouw het niet. Die zal me straks verraden. Dan was Petrus wel met een zwaard gekomen, gelooft het maar gerust. En had hij zijn leven gesteld tussen de overpriesters en tussen Judas. voor de zaak van Jezus. Zo na kennen we Petrus wel. Maar dat heeft Jezus niet gedaan. Waarom niet? En nu komen we eigenlijk aan de kern van de zaak. Wel, dit lijden wilde Jezus dragen. Dit verraad wilde hij ondergaan. Hiertoe was hij juist in de wereld gekomen. Om de allergruwelijkste gruwelen te dragen. Hij zou verzocht worden van krankheden. Smarten zouden op hem gelegd worden. Hij zou in alles verzocht worden. Maar niet zonder. En daarbij hoorde ook dit verraad. En waarom dan, vraagt ge? O Jezus, waarom hebt ge zulk een bitter lijden doorstaan? Terwijl dat uw hand nooit tegen iemand was. Ge genaste de zieken. Ge wekte de doden op. Ge zorgde voor voedsel voor de hongerigen. O waarom toch hebt ge dit verraad laten welgevallen en over u laten komen? Geliefden, dit heeft hij gedragen. Gedragen en geduld. En geleden als borg. Voor wie dan? Wel voor die mensen die niet ten einde toe doorgaan. Die ook Judas in zich gevoelen. Die zeggen, ja heren, hoe dikwijls heb ik het niet gedaan. Daar heb ik voor een meisje de kerk verlaten. Mijn vrienden in plaats van God gekozen. Daar heb ik voor een betrekking gezegd, ik ken hem niet. Wat wilt ge me geven? Of ik zal hem u overleveren. Daar zag ik hoe dat ik geld verdienen kon in deze wereld. Hoe dat ik me geëerd kon maken. Hoe dat ik een zaak verwerven kon. Ten koste van u. Van uw naam. Van uw dienst. Van uw dag. En toen heb ik gekozen. Ik heb mijn vrienden gekozen. Ik heb dat meisje gekozen. Ik heb die jongen gekozen. En ik wist dat was niet goed. Ik heb die betrekking gekozen. Ik heb die materie gekozen. En ik wist het, o God. Het ging ten koste van mijn gebedsleven. Van mijn christelijk leven. Ten koste van u. Van uw woord. O, wat is dat? Wat is dat ontzettend, geliefden? Want wat baat het de mens? Wat baat het de mens? Al won die de wereld. En hij leidt schade aan zijn ziel, zegt Jezus. Zie je toch in Judas? De 30 zilverlingen waar hij Jezus voor verraden heeft, hij werpt ze van hem. Eer hij gestorven is. Het goed der wereld kan ons niet baten wanneer de stoelen van het gericht gezet worden. En wanneer de rechter der ganse aarde ons recht zal doen, want naakt, zegt Job, ben ik uit mijn moeders buik voortgekomen en naakt zal ik daarheen wederkeren. We zullen niets meenemen. En daarom wat belangrijk is, hebben we die Judas gevonden, ook in ons leven. O, het is erg als hij er is, maar het is nog erger als u denkt dat hij er niet is. Want als u ziet dat hij er is, dan is het nu nog de tijd der genade. Dan moet u niet verder gaan op het heilloos pad. En dan moet u niet zeggen, ja hoor, maar nou kan ik niet meer terug. Dat is, u leeft nog, God leeft ook nog. Jezus staat in het midden van u. Hij heeft zijn armen naar u uitgebreid. Er is nog een terug. De Heer is nog nabij. Degene die hem aanroepen, degene die hem aanroepen. In geest en in waarheid. En daarom heeft hij geleden. Daarom heeft hij het niet verijdeld. Opdat hij al die Judas-naturen, die in elk mens aanwezig zijn, maar die nu voor hem worden uitgestort in het verliezen van je leven, zou maken tot oprechte Johannessen en tot oprechte Petrussen. Daarom heeft hij geleden. Geen meelij met Jezus. Want dan zegt Jezus, ween niet over mij. Maar ween over uzelf. En over uw kinderen. Want als ze dit doen aan het groene hout. Wat zal er dan aan u het dorre hout geschieden? Jezus vraagt niet om tranen. Over hem als over een martelaar. Die toch zo'n zware weg moest gaan. Maar hij vraagt of dat ge wilt gaan schreien over uzelf. Hij vraagt of dat gewild gaan schreien over de halfheid en de verstartheid en de wereldzin en de zondelust van uw leven. Dat vraagt hij. En of dat ge dat dan doen wilt aan zijn voeten. En wat hij vraagt, dat werkt hij ook. O God kan ook vanmorgen deze preek gebruiken om het in uw leven te werken. Denk niet klein van de gedachte. Van de werken van God. Heb geen kleine gedachten van de Heer. God kan het ook in uw leven werken. Al was je oud. Al was je stokoud. Al had je je hele leven in deze Judas natuur je gekoesterd en je verzet. Tegen de genade des Heeren. Onder de bediening van het evangelie. Dat kan. Dan is het nog niet te laat. Dan vraagt de Heer ook nu in deze prediking. Om uw hart voor hem neer te buigen. En geliefden. Dan werkt hij het ook. Wat is dat een wonderlijk werk. Wanneer vroeg of laat ons hart begint te breken. En onze ogen van tranen beginnen te vloeien. En we voor God aan de mensen wegsmelten. Dan gaat de wereld voorbij. Eer dat die voorbij gaat. Dan zeggen we weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Want ik heb een toevlucht gezocht bij de Here. En ik heb bij God genade gevonden. En dat is me meer waard dan alles wat de wereld biedt. Hier begint de eeuwigheid te bloeien. In al zijn heerlijkheid. Dat zijn de voorsmaken van het eeuwig zalig leven. O, zo aan Jezus voeten de schuld uitgeweend. Daar begint de hemel. Daar kunnen de mensen niet begrijpen die het nog nooit geproefd hebben. Die vinden ons maar arme tobbers. Die zeggen dat zijn toch ook een stelletje zotte mensen. Die nemen het veel te zwaar en veel te moeilijk. Maar ze hebben nooit de zoetheid van het berouw geproefd. Of eigenlijk niet de zoetheid van het berouw, maar de zoetheid van de liefde Gods, waardoor we berouw gekregen hebben. De zoetheid van het mededogen Gods, dat we in onze ziel gevoeld hebben. De zoetheid van de hoop die we op God gekregen hebben. Van de verwachting dat hij onze zonde achter zijn rug zal werpen. En al zijn we dan mensen die zonde gedaan hebben als u dat. Dat hij nochtans onze zonden vergeven wil. Omdat hij geleden heeft en geduld heeft en gedragen heeft. Ook het verraad van Judas. Geliefden, laat het nou zo eens in uw leven mogen worden. Als u nou ziet dat het zo niet is. Al bid er dan om. U bent werkelijk nog niet te oud. Al was je 80 jaar. Al was je 80 jaar. Maar stel het dan niet uit tot morgen. Want niemand garandeert u. Dat er ooit na de nacht die komt nog een morgen volgen zal. Doe het dan vandaag. Keer dan in tot uzelf. Of liever nog, keer dan tot God. Van wie we zijn afgekeerd, keer tot God weer. En zegt, Heere, ben ik daar niet te goed voor? Want weet het, die niets met Petrus uitroept, Heere, ge weet alle dingen. Ge weet dat ik u lief heb, die is een Judas. Want er zijn maar 2 soorten mensen in deze wereld. Dat zijn kinderen van God. En dat zijn kinderen des duivels. En daartussenin is niks. Totaal niks. 2 soorten mensen. Dus als je niet bij de Petrussen behoort, dan behoor je bij de Judas. En zie dan eens wat er in het leven van die man is omgegaan. Zoals bij Gods kinderen de hemel begint op de aarde. Zo begint bij degene die God niet kennen de hel op de aarde. Hij is zo benauwd geworden. Zoveel beroeging in zijn hart. Dat hij de strop om zijn hals gedaan heeft. En hij heeft zich verhangen. Hij heeft een eind aan zijn leven gemaakt. En de boom die heeft hem als een rotte vrucht afgeschud. Want hij is de beste gevallen, zegt het woord van God, op de steenrots. En tot een prooi van het roofgedierte geworden. Wat een angst moet daarachter zitten. Eer een mens toch tot zoiets komt. Dat is het loon der zonde. Daar kom je terecht als je niet bij Jezus terechtkomt. Een andere weg is er niet. Dat zijn nog maar de beginselen van de eeuwige smart. O, wat moet dat toch zijn in de plaats. Waar het vuur nimmer wordt uitgeblust. En waar de worm niet sterft. Waar eeuwig geroepen wordt, had ik Jezus toch niet verraden. Had ik toch maar geluisterd naar mijn vader en naar mijn moeder. Had ik toch maar geluisterd naar de Heer. Had ik toch maar niet geluisterd naar de mensen der zonde, der wereld, der ongerechtigheid. Had ik. Maar dan is er geen wederkeer meer. Nu nog wel. O, daar zijn er onder ons. Ze hebben het met Petrus uitgeroepen. Nadat ze de zonde van Judas in zich gevoeld hebben. Heere, ge weet alle dingen. Ge weet dat ik in staat ben om u te verraden. Maar ik schuil bij u. En ik zoek kracht bij u tegen de zonde. Want ik heb u lief gekregen. Zeg dat dan ook maar tegen de Heer. Want zo verschrikkelijk als dan de tuchtoefening is voor Judas. Zo zalig is het toch voor de anderen die overblijven. Want dan zegt Jezus, uw hart wordt niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. Want in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Anders dan zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En wanneer ik u een plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder. En dan zal ik u ook tot mij nemen, omdat ook gij zijn mocht. Waar ik ben, geliefden, dat heeft Jezus gesproken nadat Judas is weggegaan. Uw lieder hart worden niet ontroerd. Die zo schrijft, die zo de toevlucht bij God zoekt, die heeft het eeuwige leven. Geliefde familie, hoor mij. We geloven dat uw man en uw vader daar een beginseltje van in zijn leven heeft mogen ervaren. Hij heeft het zelf verteld. Hoe dat hij in zijn jeugd niet naar God vroeg, maar slechts op latere leeftijd tot bekering gekomen is. En toen heeft hij het gezien, dat hij altijd andere dingen gezocht had dan de Heere. En daar heeft hij tranen over geschreid. Tranen van berouw, van droefheid. Niet zomaar in het lege, maar bij God. Dat mogen uw troost zijn, weduwe. Dat mogen uw hoop zijn, kinderen. Die God van uw man en van uw vader, die zij ook uw God. Dat weegt ruimschoots op tegen alles wat u dan in dit leven zult moeten gaan dragen. Want indien u een discipel of discipelin van Christus wordt, dan moet u het kruis dragen. Maar geen nood, dan zegt Jezus, bij alles wat u gaat beroeren, uw hart wordt niet ontroerd. Ik zorg voor u. En dan is het toch beter hier het kruis te dragen achter Jezus. En straks voor eeuwig bij de Heere, dan hier 30 zilverlingen te hebben. En dan straks zonder zilverlingen in de poel die brandt van vuur en zilver. De Meester is daar. En hij roept u. Amen. Trouwe God, u laat niemand van ons onvermaand en ongewaarschuwd doorgaan. We hebben uit uw heilig woord gehoord hoe ver het gaat wanneer we onszelf blijven. Maar we hebben ook gehoord dat gij het gedragen hebt en geleden en geduld. Opdat mensen die het voor u verliezen, het eeuwig mogen winnen door u, die de zonde heeft weggenomen en die de wet heeft vervuld en die het kruis heeft gedragen en die nedergedaald is ter helle, opdat ze leven zouden die tot u de toevlucht nemen. Heren, wat is dat een voorrecht als we daar onze hoop op mogen stellen in dit wankele leven. Dan zullen we niet beschaamd worden in de dag van het gericht. Maar dan mogen we straks met al de gezaligden in lange witte klederen, met palmtakken in onze hand, zingen het lied van Jezus Christus, van het gestorven lam dat leeft tot in alle eeuwigheid. O God, laat ook de bediening van uw woord vanmorgen daartoe gezegend zijn. Laat ook al uw kinderen mogen weten dat gij voor hen instaat en dat gij het gedragen hebt opdat zij zouden wederkeren. Laat dat de troost zijn op de weg in de strijd van dit leven. En laat uw naam verheerlijkt worden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen thans uit Psalm 33, het 10e vers. We zijn machtige arm, bescherm de vromen en red hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood, in de grootste smarten. Blijven onze harten in den Heer gerust,
Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Het is het 10e vers van Psalm 33. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van den Heiligen Geest, zij met u allen.